Ons hoofdstuk heb ik als titel gegeven Het doen van Gods wil. Het doen van Gods wil is sowieso een enorm thema in de Bijbel, waar heel veel Bijbelgedeelten over gaan. En een van de vorige keer hebben we de tabernakel in zekere zin behandeld. Ik heb foto's laten zien uit Israël. Het model. Dat klopt met de werkelijkheid, dus op ware grootte, via foto's mogen laten zien. De tabernakel toen en nu, was het thema. En inmiddels, dat was dus de tabernakel eerst in de woestijn, die we zagen, ook via dat model, maar daarna ook in de hemel zelf. De ware tabernakel, en Christus heeft daarin een bijzondere dienst, een verheven dienst wordt het genoemd. Hij is onze hoge priester in de ware tabernakel. En dat is een lijn die door het boek Hebreeën doorloopt. En nu, dit hoofdstuk zie ik eigenlijk meer de missie van Christus. Waarvoor is hij gekomen? Zijn verlangen om uw wil, o God, te doen, zegt het letterlijk. Vers 9a is hier, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Er was zo'n verlangen in hem om de wil van God te doen, de wil van de Vader te doen, beter gezegd. Het is een stevig hoofdstuk en we gaan kijken of we daar zo doorheen komen. Anders dan, als het niet helemaal lukt, misschien iets sneller iets afronden, wat beknopter behandelen. Maar ik denk dat het moet kunnen. Dus het eerste punt, ik heb 5 punten. Het eerste punt heb ik genoemd zijn missie, de missie van Christus. Zijn missie, het doen van Gods wil, de eerste 10 versen. We gaan beginnen nog bij 1 te lezen. Want, dus dan kijken we weer naar het vorige hoofdstuk, dat is heel belangrijk. Want, daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte der dingen zelf, is er nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. Dat is wel een stevige tekst om alleen al op te lezen. Wat toont dit vers? De wet heeft beperkingen. Het is zelfs zo sterk dat aan het eind van vers 1 staat, is ze nimmer in staat, en dan staat er bij ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. En er zijn er wat mensen die leven soms bijna helemaal onder de wet. En zijn bezig met de wet. En doen hun uiterste best. Maar als je zo'n vers leest, wordt alles bij hen in hun leven onderuit gehaald. Er blijft niets meer staan. Want zelfs die wet die ze proberen zo goed mogelijk te houden, die haalt het niet. Die schiet schromelijk tekort. De wet om te beperken is er nimmer in staat degene die toetreden te volmaken. Ik kom er niet. Nou, dat is een tegenval. Als je echt je richt op de wet, en je best doet, de 10 geboden en nog veel meer. Het kan helemaal niet. Natuurlijk, we weten, de wet heeft een rol en een functie. Dat is een andere kant van de waarheid. Maar dit is wel een heel belangrijk feit in het kader als je gesprekken voert met mensen over de wet. En er komen vaker mensen tegen die heel veel bezig zijn met de wet en met alle regels die ze moeten onderhouden. En daar niet bovenuit komen. Maar dan nog, wat dan nog? Het is zinloos. Het is absoluut zinloos, want het gaat niet werken. De wet kan niet volmaken. En staat er verder. Maar er gebeurt iets. Het eerste wordt opgeheven. En het tweede wordt van kracht. De offers die komen dus eerst. En daarna komt Christus. Dat is de hoofdlijn in dit hoofdstuk. De wet schiet tekort. Vers 2 zegt. Immers zou anders, beter beargumenteerd, nog meer argumenten, immers zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonden hadden. Door vers 3, door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. En er zou iets, dan moet er gebeuren met, die of, met het offeren, dat het zo zou doorwerken dat degenen die gereinigd zijn, dan ook echt een zuiver geweten hebben. Dat ze geenerlei besef van zonde zouden hebben. Als dit echt door zou werken met de wet. Nu zegt vers 3. Door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Dus de rol van die offeranden was eigenlijk heel anders. Mensen kwamen dus. Iemand had gezondigd en je ziet hem komen naar de tabernakel en hij komt naar de priester en neemt een lammetje bij zich. En goed, Leviticus, er zijn een heleboel soorten, 5 soorten zelfs. De 5 offers natuurlijk heb je. Maar hij komt met een lammetje en de priester die gaat ermee aan de slag. En dat lammetje wordt geofferd. Dan gaan we het even eenvoudig omdat er zoveel varianten zijn. En wat gebeurt er? En die man die gaat blij weg. En die heeft vergeven van zonde. En zegt, maar hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Dat offer heeft toch niks gedaan? Dat offer, in deze situatie heeft het wel degelijk iets gedaan, omdat het vooruit ziet. Het ziet vooruit naar Christus. Dus die man krijgt wel vergeving, hij heeft vergeving gekregen. Maar toch, dat offeren is heel beperkt. Dus het zit hem niet in de offeranden dat die man eigenlijk vergeving gekregen heeft. Stipt genomen komt het omdat er vooruit gezien wordt naar de komst van Christus. Maar toch, zijn zonde werd in gedachtenis gebracht door die offeranden. Hij gaf toe en hij beleed zijn zonde. Men wordt bepaald bij de zonde. Maar dat is niet genoeg, staat in vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken de zonde zou wegnemen. Heeft hij daar geen vergeving? Jazeker wel. Hij ging blij weg. En dat tafereel dat heeft zich onnoemelijk veel keer herhaald. En mensen hadden, hun geweten werd gezuiverd. Ze kregen vergeving van zonde. Dat staat gewoon in de Mosaïsche wetgeving. Maar toch, het zondeprobleem is helemaal niet opgelost. Door dat offer wat daar gebracht wordt. Natuurlijk, het is een heenwijzing. En dus er is een probleem. Dat offeren, ik ga het eventjes anders zeggen, van Christus kant bekeken, ga ik nu even zeggen, hij zag dat het offeren niet de oplossing was. Hij wist dat daar geen vergeving door zou komen. En hij ziet de ontstellende nood. En nu zeg ik even, maak het even met mijn eigen woorden hoor. En hij neemt daarbij een gedegen besluit. Nu weet je dat in de eeuwigheid is het heel anders. Wij kunnen niet denken vanuit de eeuwigheid, maar even gewoon om het te proberen te begrijpen. De versen 5 tot 6, daarom staat er. Dus het is onmogelijk, zegt Christus, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Het gaat gewoon niet. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, dat is dus slachtoffer en offergave, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Dat is een komst in het vlees. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Dat is een profetie die aangehaald wordt. Toen zeide ik, vers 7, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Dan slaan we weer op Psalm 40 op. Psalm 40, 7 tot 9. Psalm 40, vers 7. In slachtoffer staat er in mijn betaling, en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie ik kon. In de boekrol is over mij geschreven. En hier staat er misschien nog iets mooier. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Deze woorden worden geciteerd. Dat is profetie. Een profetie die Christus toepaste voor zichzelf. En een profetie die ook op hem betrekking had toen al. Dus deze offers, die zijn volkomen bijbels. En toch is het niet genoeg. Christus ziet een noodsituatie. Hoe moet het dan wel? En zo zie je zijn besluitvorming. Hij biedt, ik zou het wel zeggen, een perfecte oplossing aan. Dan lezen we verder, als we teruggaan naar Hebreeën 10, vers 9. Of even vers 8 eigenlijk eerst. In de aanhef zegt hij, slachtoffers. Dit is de schrijver aan de Hebreeën, die citeert Psalm 40, vers 7 tot 9. En hij geeft zijn commentaar erop. Dus hij citeert voor een deel ook. Hij herhaalt voor een deel. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt gij niet gewild. Nog daarin een welbehagen gehad. En dan staat er, hoewel ze, dat is een commentaar, naar de wet gebracht worden. En dan zegt hij, doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dan geeft hij weer zijn commentaar. Hij heft het eerste op. De slachtoffers, offergaven, die lange reeks van offers. Hij heft het eerst op om het tweede te laten gelden. Dus het zit hem niet in al die offers die gebracht werden. Maar het geheim is het tweede. En het tweede is om het tweede te laten gelden. Hier ben ik om uw wil te doen. Dus door de wil van Christus, kun je zeggen, en dat wijst natuurlijk naar Golgotha, door het verlangen van Christus, is er iets bijzonders gebeurd. Nou, dan staat er een enorme conclusie, die verstrekkende gevolgen heeft. Krachtens die wil, de wil van Christus dus, zijn verlangen, en er staat, ik heb lust om uw wil te doen. En dat moet Christus gezien hebben, hè? En dit is iets heel bijzonders. En het was ook profetie. Krachtens die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Op grond van die wil, zegt de HSP, merk hè? De MBV zegt, op grond van die wil zijn we eens en altijd geheiligd door het offeren van het lichaam van Jezus Christus. Wat hij dus eigenlijk doet, hij biedt het antwoord op de vraag, hoe kom ik tot een heilig God? Christus geeft het antwoord op de vraag, hoe kom ik tot een heilig God? En dat wordt ook genoemd in Filippenzen 2. Filippenzen 2, dat gaat over het doen van Gods wil. Daar staat, heeft hij zich vernederd, Filippenzen 2 vers 8, heeft hij zich vernederd en is staat er gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. In die psalm staat, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. Ik heb lust om uw wil, o God, te doen. En dat was gehoorzaamheid. Zo zegt Hebreeën dat. En Hebreeën geeft die enorme beschrijving van die stadia, van die stappen die hij gezet heeft. En ik noem dan alleen, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dat is het eerste. En je kunt zeggen, het doen van Gods wil, de missie, de gang naar Golgotha was de wil van God. Dat is Jesaja 53 natuurlijk. Nou, dit is heel leerstellig, dit stukje. Het tweede noem ik zijn offer tot volmaaktheid gebracht. Zijn offer, dat dubbele punt, tot volmaaktheid gebracht, de versen 11 tot vers 18. Bij de wet worden dus dagelijks offers gebracht. En steeds ook dezelfde offers. Er waren allerlei typen natuurlijk. Alleen het voldoet niet. En gaat de schrijver aan de Hebreeën verder in vers 11. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen. Alleen, dan zegt er wat bij, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. En toch heeft hij iets bijbels gedaan. En toch heeft hij iets gedaan wat effectief gewerkt heeft. Want mensen gingen weg met vergeving van hun zonden. En toch, functioneel, hè, waren deze offers niet in staat om iets te doen, iets te betekenen. Alleen, nu komt er een heel, heel groot verschil aan het licht. Want van Christus wordt gezegd in vers 12. Deze echter. Ga even terug hoor. Voort staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. We weten dat er een functie lag. We weten dat het ergens naartoe ging. We weten dat het niet zinloos was. We weten dat het praktisch werkte, daadwerkelijk mensen vergeving van zonde gaf. Maar dan staat erachter. En dat is het enorme verschil. Vers 12. Deze echter is na één offer voor de zonden te hebben gebracht. En dan wordt het wel ongelooflijk kort samengevat. Alles wordt gecomprimeerd. Het zwaartepunt komt er een keer naar boven. Na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. De zwaarte van wat er gebeurt is, zie je in één keer verschijnen in dit ene vers. Het offer en de verhoging. En ik zou bijna zeggen, het allerbelangrijkste van de Bijbel is het offer van Christus en zijn verhoging. Want de schrijver gaat dit wel ongelooflijk in de schijnwerpers zetten, in zijn hele betoog. Dat ene offer van de Heer Jezus is zo enorm, is zo geweldig. En het verschil is zo groot met al het voorgaande. Dat hoe meer je nadenkt over al die offers en hoe meer je gaat bestuderen, dan zeggen, en ik moet zeggen, van Sidney Wilson heb ik veel geleerd over de offers. Ik heb niemand ontmoet die zo, ik denk, het boek Leviticus begrepen had. En hij beweerde, en hij heeft diverse malen gezegd waar ik bij was, dat hij het mooiste boek van de Bijbel vond. En hij zei, ik smul ervan. En ik heb van dichtbij gezien, dat was echt zo. Die kon de Bijbel zo uitleggen, dat was echt niet normaal. En Leviticus, nou, ik heb weinig over Leviticus horen spreken in mijn hele leven. Maar hij deed het. En dus al die offers in Leviticus, wat doen ze? Ze wijzen allemaal naar de Heer Jezus. Ze wijzen allemaal naar Christus. Ze zeggen allemaal iets over Christus. Ze zijn allemaal een enorme heenwijzing. Het is zeer gedetailleerd als je dat gaat bestuderen, het boek Leviticus. Ik verzand altijd in de details. Maar als je het rustig leest, dan zie je dat er een zeer gedetailleerde heenwijzing is met allerlei facetten, want zijn offer moest aan een hoop eisen voldoen. Het moest een gaaf lam zijn, noem maar op. En voor alles staat er opgetekend in Leviticus, maar aan die eisen moest het echt voldoen. En in diepste wijze sloeg dat op het offer van Golgotha. Het zei iets geweldigs over het offer van Christus, het volbrachte werk van Christus. Zijn offer, dubbele punt heb ik het genoemd, tot volmaaktheid gebracht. Deze echte, vers 12, is na één offer voor de zonde te hebben gebracht. Zijn sterven, zijn lijdensweg hier op aarde, zijn sterven, zijn dood, zijn opstanding. Eén offer, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, God de majesteit, zegt een vers in de Evangelie. Waar de wet tekort schiet, daar brengt Christus een meesterlijke opwekking. En nu wil het geval dat al die offers iets te zeggen hebben op datgene wat later zal komen. En daarom is het boek Leviticus zo belangrijk. Het laat ons veel zien van wie Christus is. Het is volbracht door één offer dat vindt plaats in Jeruzalem. We hebben daar rondgelopen. We hebben de oude muur gezien waar die gelegen heeft. En niet zo ver buiten die muur heeft het kruis van Golgotha gestaan. Buiten de poort heeft hij geleden. En dan staat in Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij bestijgt de troon van het heelal wat we zagen in dat ene vers wat de schrijver belicht. Vers 12. Voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Dat is zijn positie nu. En hij wacht daar. In een actieve houding. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Al zijn vijanden, zegt ze, dacht ik. De psalm, dat is een citaat uit Psalm 110. Het wijst op de toekomst. De gevolgen reiken heel ver van het werk van Golgotha. Het leidt tot zijn koningschap, het leidt tot zijn verheerlijking. Vers 14. Want door één offer ander is nog meer aan de hand namelijk. En niet alleen zijn overwinning, zijn positie. Want door één overwinning heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En dat zijn er nogal wat. Door één offer, Golgotha, heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Wie zijn er die geheiligd worden? Kijken naar een voorbeeld. Een voorbeeld kan vinden. Ik denk dat ik hem. Even kijken. Paulus schrijft aan de Romeinen, aan de geliefden Gods geroepen heiligen. 1 Corinthiërs was echt niet de beste gemeente. Paulus, een geroepen apostel. Vers 2. Aan de gemeente Gods te Korinthe. Aan de geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen. Met allen die alle wegen de naam van onze Jezus Christus aanroepen. Nou, al die brieven die zijn aan heiligen gericht. Mensen die geheiligd worden. Ze zijn nog niet helemaal heilig. Ze hebben een positie van heiligheid gekregen in Christus. Ze zijn heilig verklaard. Maar het proces is bezig. En dat is een langdurig proces. Om geheiligd te worden is een heel langdurig proces. Maar het is ook een ingrijpend proces. En dat is wat het gevolg is van Golgotha. Hen volmaakt die geheiligd worden. Dus Christus heeft iets klaargemaakt voor ons. Zodat wij in principe al volmaakt zijn. Alleen dat moet uitgewerkt worden. En hij is bezig om dat uit te werken. En dat heet de heiliging. Hij verandert ons. Ons karakter wordt veranderd. We worden meer veranderd naar het beeld van Christus. En er staat een vers in de Bijbel wat ik nog steeds ongelooflijk vind. Wees heilig, Petrus, want ik ben heilig. Dat is God aan het doen. Natuurlijk, dat is klaargemaakt. Die positie is verworven in Christus. Christus is mij geworden, zegt Corinthiërs, 1 Corinthië 1, vers 30, meen ik. Hij is mij geworden. Ik heb hem opslaan. En dit is belangrijk. 1 Corinthië 1, een van mijn lievelingsteksten. 1 Corinthië 1, vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, dubbele punt, wijsheid. Nou, dat kan ik wel volgen. Rechtvaardiging. De rechtvaardigmaking kan ook wel volgen. Heiliging. Die staat er ook tussen. En verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven staat. Wie roemt, roemen in de Heer. Dit is uitsluitend het werk van Jezus Christus in mijn leven. En hem komt ook de alle eer toe. En die voorafgaande versen die gaan over de zwakten van ons, over datgene wat niets is, datgene wat in de ogen van de wereld verworpen is, wat niet invloedrijk is, wat niet wijs is. Dat zijn de mensen die die worden daarvoor geselecteerd en gekwalificeerd, beter gezegd. Gekwalificeerd. Snel terug naar Hebreeën. Dus, vers 14. Want door één offer ander heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Golgotha is genoeg. Alles is klaar. Christus heeft alles voor mij volbracht. Om mijn leven te veranderen, om me verder te brengen, om me voort te leiden, om me te brengen naar die eeuwige bestemming. Alles ligt klaar. Het is volbracht. Het is voltooid. Het werk is klaar. En het is Christus zijn werk. En door Gods genade strek ik me er naar uit om stap voor stap daarin binnen te gaan. En dat is het geloofsleven. Het is er nou, het ligt er klaar. Het is ons geschonken. In feite, alles is in ons geschonken in Christus. Alleen de uitwerking, dat is het proces waar we middenin zitten en waar we de genade van God ervaren. Praktisch. Vers 15. De derde persoon van de drie-enige God komt hier naar voren. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Het wordt bekrachtigd. Soms lijkt het zo objectief. Lijkt het zo ver weg in Christus. En zo ver van mij vandaan. He? Door het geloof komt het dichtbij. Maar het is soms zo ver weg. En dan komt de Heilige Geest ons te hulp. He? De Parakleet. De Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Dat is persoonlijk, hè? Want nadat hij gezegd had, dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal, na die dagen, dat is het nieuwe verbond, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. Nou, dat hebben we gelezen in Hebreeën 8, het nieuwe verbond, de omschakeling naar het nieuwe verbond. In hun verstand schrijven, in hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Nou, de eerste paar jaar dat ik tot geloof gekomen was, heb ik ontzettend veel last gehad van aanklachten. En nog veel meer. Ik heb er iets van geschreven in mijn boekje, Vinden van Vreugde. Ik soms echt zo aangeklaagd. Ik voelde me zo schuldig. En ik kwam daar zo moeizaam uit. Maar, hoe is het mogelijk? Hier staat, waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig, staat in vers 18. Hè? Maar in vers 17 staat, en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. En nu kijk ik terug en dan zeg ik, suffert, heb je niet gelezen wat er staat, wat God gezegd heeft? Waar ben je mee bezig? Ik denk er niet meer aan. Hoe kom je erbij om ermee bezig te zijn? Ik denk er niet meer aan. Dat staat hier, hè? Ik zal het niet meer gedenken. En het heeft mij zoveel moeite gekost om die stap te zetten. Om er bovenuit te stijgen, tot dat begin. Oh. Christus heeft het gedaan. Het bloed van Christus heeft het gedaan. Het offer van Golgotha. Om af te zien van mezelf en op hem te zien. En hem te vertrouwen door het geloof. Inderdaad, u hebt het voor mij gedaan. En nou, ik was christen. Ik was al gelovig. Maar het mooie punt is. We kunnen dat ons zo moeilijk voorstellen. Hè? Maar eigenlijk van Gods kant bekeken. Is het voor hem verbazingwekkend dat ik daar nog aan denk. God denkt daar niet meer aan. Goed, Golgotha, hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Dan vers 18, waar dan voor deze dingen vergeving bestaat. Mooi hè, is er geen zondoffer meer nodig. Alles is volbracht. En die zondoffer die destijds nodig waren, dat is ook stopgezet. Ik weet dat heel wat Joden zo graag willen, dat die offers weer geactiveerd worden. En sommigen die proberen soms een lammetje mee te nemen. Een lammetje mee te nemen. En dat wordt niet getolereerd op het tempelplein. Omdat ze dat stiekem offeren. Bepaalde delen van het tempelplein. Wil die een offer brengen. En dat werd niet geaccepteerd. Hij kreeg daar een bekeuring voor. Maar zie je, dat denken, dat zit nog steeds in het Joodse denken. Althans, het Joodse denken van de wet. Hè? Moet ik er heel duidelijk bij zeggen. Het derde heb ik genoemd de toegang. Nou, de toegang. Christus is. Wat werd er gezegd door de engel bij zijn geboorte? Bij zijn geboorte klinkt de boodschap, de geboorte van Christus. De aankondiging in Matthäus 1, vers 21. Zij, Maria, zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Eenvoudige tekst. Maar dat is het eigenlijk. De redding van de zonden, de vergeving. Mijn derde punt. Onze toegang tot de troon. Onze toegang, dubbele punt, tot de troon. De versen 19 tot 25. De gevolgen van wat we net bestudeerd hebben, zijn verbijsterend, zou ik willen zeggen. Want door het bloed van Jezus hebben we toegang tot het heiligdom. Nou, als je dat in de oud-testamentische zin tegen iemand zegt, dan slaat hij achterover. Dan heb je de tabernakel, dat jij zo, en wij zijn er binnen gelopen, het model dan, hè, dat waren grote, in Timna, in Israël, dat jij daar maar zo naar binnen loopt. We liepen daar gewoon naar binnen. Daar wij dan, vers 19, broeders, volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Nou, dit kan helemaal niet. Zomaar de tabernakel binnenlopen. Met de poort werd je al tegengehouden. Je moest eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Capituleren. Buigen voor die majesteit. Dus je zag dan het brandoffer. Kruis van Golgotha. Je zag het was wat. En maar dan, dat was al geweldig. Maar dan binnengaan. Oud-testamentisch. Hier staat, het is een feit geworden. Het kan. En zelfs, nou, ik zou het bijna zeggen, wordt een schepje bovenop gedaan. Met volle vrijmoedigheid. Zonder schroom, zegt de NBV, dacht ik maar. Ja. En dan zegt 20 zegt dat het ietsje anders is. Door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en het levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Binnengaan in de tempel, in de tabernakel. Met volle vrijmoedigheid. Er is een weg gebaand. Door het bloed van Jezus. Het enige voorwaarde. Door het bloed van Jezus heb ik toegang. Nou, dan zeg ik. Als dat waar is, dan zie ik perspectief voor mijn gebedsleven. Als ik met volle vrijmoedigheid toegang heb tot de troon, want dat is het. Hè? De troon zit natuurlijk in het heilige der heiligen. Dan biedt dat perspectief voor mijn gebedsleven. Alleen, we hebben hulp nodig. We hebben hulp nodig. Dat is vers 21. En wij een grote priester over het huis Gods hebben. We zijn zwakke mensen. We kunnen fouten maken. We moeten leren. We hebben een grote hoge priester. Een hoge priester, zegt de King James. Over het huis Gods. En dat hebben we uitvoerig bestudeerd in de vorige hoofdstukken. Dat er iemand is in de ware tabernakel die ons tegemoet komt. En in de hemel zelf. En vanuit de geestelijke werkelijkheid ons helpt om die vrijmoedigheid te nemen. En die ons daarbij te hulp komt. Laten we toetreden met een waarachtig hart, staat er dan, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Dus nog meer aanmoedigingen. Met een waarachtig hart, in waarheid. Maar ook in volle zekerheid van het geloof, niet in twijfel. En met een hart wat stabiel is, wat je geweten dat zuiver is, wat krachtig is. En een zuiver geweten is een heel krachtig geweten. Een zuiver geweten is een heel krachtig geweten. Hoe krijg ik een zuiver geweten? Het bloed van Christus is voldoende. Om het te reinigen van alle ongerechtigheid. Om het te zuiveren. Dit is zo belangrijk. En wat ik noemde van het eerste jaar van mijn christelijk leven. Nou, ik kwam natuurlijk ook niet zo snel vooruit. Dat kun je je dan voorstellen in die tijd. Ik heb daar lessen moeten leren. Werkelijk waar. En ik ben dankbaar voor die lessen, maar ik kijk er liever niet naar. Ik kijk liever niet meer om. Dat vergeet ik liever. Als je dit ziet, het is eigenlijk zo eenvoudig. Door het bloed van Christus ga ik naar binnen. En het is door het bloed wat me ook mij zuivert. En dan staat er gewassen met zuiver water, wordt nog genoemd. Het woord is natuurlijk ook het waterbad. Nog meer aanmoedigingen. Laten we de belijdenis van hetgeen we hopen onwankelbaar vasthouden. Een ander argument. Want hij die beloofd heeft is trouw. We hebben iemand die meekijkt die onvoorwaardelijk trouw is. Als wij ontrouw zijn, staat in Filippenzen, hè? Hij blijft getrouw. Dat is zijn karakter. Hij kan niet anders. Dat is zijn wezen. Gods trouw is zijn wezen. En dan komt er nog iets wat heel belangrijk is, wat we ook zo even bij delen van de samenvatting genoemd hebben. En laten wij op elkaar acht geven. Niet uit bemoeizucht. Nee. Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En is het niet fijn als iemand op een liefdevolle manier die kan aanmoedigen, je aanspreekt? Soms, dat gebeurt soms, dan mag je iets zeggen tegen iemand en dat lijkt hard. Maar als dat uit liefde komt, dan is het raak. Dan zal die ander iets ervaren wat geweldig is en geholpen worden. En de andere kant, kan ik iets zeggen wat misschien aardig is. En allemaal mooi is, maar het is niet echt uit de liefde, dan heeft die ander daar niks aan. Nou, dat is iets wat we moeten leren. Hoe leer je dat? Ja, dat leer je door te behandelen en dat leer je door te doen in afhankelijkheid van hem. Maar er is zoiets dat we elkaar kunnen helpen. En de gemeenschap. Ik ben zo dankbaar voor de gemeenschap in Westkapelle. Ik zeg niet dat het volmaakt is. Ik zeg niet dat het een geweldige gemeente is in die zin. Ik zie de zwakte, ik zie de beperkingen. Maar ik zie iets heel kostbaars. Ik zie potentieel. En op zo'n plek denk ik dat we dit kunnen toepassen. Een gesprekje, iemand aanspreken op de fontein, hè? Oscar. We zijn heel dankbaar voor de komst van de ander. En de christenen die de Heer lief hebben. En dat is een plek waar we kunnen functioneren. Waar we ook onze lessen moeten leren en waar we zeker onze fouten zullen maken. Maar laten we ons daar niet druk over maken. Want degenen die geen fouten maken, die zitten aan de kant van de weg. Die doen niets. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Het is een pijnlijk punt. Iemand in de hemel zegt, en ben je er weer niet? Dat ga je natuurlijk niet zeggen. Maar wat staat hier? Toch staat er, we moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen. En dat des te meer. Zie je? Oh, naarmate gij de dag ziet naderen, hoe dichter bij de komst van Christus, hoe zwaarder het gaat wegen. En dat is een liefdevol argument. En het is soms moeilijk, hè, om iemand aan te spreken. En ja, hoe moet ik beginnen? Wat moet ik zeggen? Maar het is iets geweldigs als je de context van dit gedeelte leest, dat hij zijn wetten in ons hart legt en die ook in ons verstand schrijft, Nou, dat is de genade. De genade legt in ons wat er niet is. En de wet eist van ons wat het niet is. Nou, maak je keus. Vierde punt hebben we genoemd. Onze houding. Vrees voor God. Ik ga het afronden. Het vierde punt, onze houding, dubbele punt, vrees voor God. Dit is een lastig gedeelte theologisch, denk ik. En sommigen vatten dat wel erg zwaar op. Maar één woordje is heel erg belangrijk, dat wil ik eerst noemen, indien. Indien. Dat wil ik heel duidelijk de nadruk leggen. We gaan lezen, vers 26, want al die dingen, wat een bijzondere zegeningen die genoemd worden. Want staat er dan. Dat is toch merkwaardig. Want. Als je dan zo zwaar de nadruk op bepaalde waarheden. En dan zegt iemand want. Dan komt er toch iets heel positiefs tevoorschijn. Iets heel opbouwends tevoorschijn. Dat lijkt me wel. Als je dit allemaal gelezen hebt. En dan komt er een want. Want indien we opzettelijk zondigen, nadat we tot erkentenis en waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Nu komt er een voorbeeld, dit is een heel zwaar vers. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt er zonder mededogen gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. De Mozaïsche wetgeving is heel ernstig. Het is een voorbeeld wat genoemd wordt. En dat werd toegepast. En wat wekte dat? Een vrees. Er waren 2 getuigen. En er werd iets opzij gezet. Bewust. En er werd tucht toegepast. Nou, het indien nog even. En nadat we tot erkentenis de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Maar, dan komt er. En ik noem dat een situatie van een vergaande situatie van weerspannigheid. Maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Dat wordt gezet naast die Mozaïsche wetgeving. Dat op het getuigenis van 2 of 3 personen iemand die de wet van Mozes terzijde stelt, die wordt zonder mededogen gedood in de Mozaïsche wetgeving. En dat, een voorbeeld vind je in Deuteronomium 17, vers 2-6. Dat wekt vrees in de harten, in het Oude Testament. En de schrijver van de Hebreeën, die gebruikt deze, die vergelijkt deze situatie met een veel ernstiger geval. In het Nieuwe Testament. Maar, het is niet een actuele situatie, zoals daar in het Oude Testament. Maar, een mogelijkheid. Heb je? Het is een optie. Het zou wel eens kunnen gebeuren. En als zoiets zou gebeuren, dan, snap je? Je moet heel voorzichtig zijn met het toepassen van deze versen. Maar de schrijver ziet zo de ernst en ziet zo de zwaarte dat hij waarschuwt. En wat doe je? Als je waarschuwt, dan zie je gevaar. Je ziet iemand door het rode licht, een fietser. En hij rijdt voor je. En hij is er nog niet, maar je ziet dat er doorheen gaat. En je ziet ook een auto aankomen. Hoi! Zeg je. Het is een waarschuwing. Je ziet, het gaat fout. En misschien is hij nog niet door het rode licht. Maar je ziet hem wel met gang rijden. Dus je waarschuwt. Dus een waarschuwing is alleen maar bedoeld voor het geval dat er iets zou kunnen gebeuren. Dat is liefdevol. Dat is liefde. Iemand waarschuwen, vermanen eigenlijk, dat is, je houdt van die persoon. Ja, anders kan me niet schelen dat hij daar hoort wat er met hem gebeurt. Ja, kom nou, daar ben je voor dicht. Dat doe ik niet. Dus, ik denk dat het geheim is van het verstaan van dit gedeelte. Het is een zware optie. En vers 29, hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest van de genade gesmaad heeft. Dat kan je bijna niet lezen, jongen. Zo erg. Wat een zware opzichting. ik noem dit een stuk van terugvallen in een exceptionele mate. Je kent die grote drugsweg wel. Dan komen ze voorbij met heipalen. Verschrikkelijk lang. En als je niet uitkijkt, je gaat passeren, dan bega je een ongeluk. Hè? En daar staat er meestal achteraan transport exceptioneel.
Comfort.
Het is Frans, hè? Comfort exceptionnel, dat is het, dank je. Comfort exceptionnel. Dat is hier het geval. Dit is exceptioneel. Dus ga nou niet denken, gebeurt dat met mij? Zit ik in die situatie? Ja, daar heeft de duivel je te pakken. Dat is niet en nooit het geval. Dit is alleen maar een waarschuwing en optie. En er zou iets kunnen gebeuren. En als zoiets verschrikkelijks gebeurt, en misschien gebeurt het niet eens, maar als mocht het gebeuren, dit is wel zo erg. Want die zegeningen zijn zo geweldig. Die genade is zo overvloedig. Dat is de achtergrond. Mijn laatste punt, sluit ik snel af, onze volharding. Het komt erop aan om niet terug te deinzen. Zonder terug te deinzen. Een hele ander aspect. Als de Bijbel echt voor je open gaat, komt het lijden. En er wordt over gesproken. Even kijken of dit gaat redden, want dit wordt wel erg moeilijk. Er wordt iets gezegd over de vergelding. Vers 30, want we weten wie gezegd heeft. Mij komt de wraak toe, dat hoort nog bij het vorige punt. Ik zal het vergelden. Spreekt de Heer en wederom de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het vallen in de handen van de levende God. We zagen dat is een punt waardoor echt een vrees in ons hart komt. En dat is ook heel belangrijk, want vrees is het begin van wijsheid. Het zet ons op in een goede opstelling. Vers 32, herinnert u de dagen van, mijn laatste punt, de dagen van weleer toen gij na verlichte zijn. Wat gebeurt er? Het gaat helemaal fout. Iemand wordt verlicht. Zo menigmaal lijdend doorworsteld hebt. De Bijbel gaat voor je open. Je hebt geweldige zegeningen. En ineens krijg je moeilijkheden. Verdrukking. Lijden. Menigmaal, zegt de schrijver zelfs. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemende aan het lot. Dan doet hij het voorbeeld van zijn eigen situatie. Als hij de HSV volg hier. Het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden, want gij hebt met mijn boeien medelijden gehad, en HSV, en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gewis dat gij zelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Dat was een stuk lijden. Een moeilijke periode. Dan komt vers 35. Geeft, als die moeilijkheden er zijn, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Er is een beloning. Want je hebt volharding nodig. Om de wil van God te doen. Is het thema van Jezus Christus. De wil van God te doen. Alles gaat hier om het doen van Gods wil. Dat gebedsleven. Die vrijmoedigheid. Dat ingaan in het heiligdom. Dat gemeenschapsleven. Dat heeft allemaal te maken met de wil van God. Je hebt volharding nodig om de wil van God te doen, doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dan een paar beloften, citaten, want nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Dat zijn de citaten uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Hij zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal het geloof leven, Habakkuk. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Opnieuw een citaat uit het Oude Testament, dan vers 39, een conclusie. Doch, na deze geweldige woorden, we hebben niets van doen met nalatigheid. He? Die ten verderven leidt. Doch, met geloof dat de ziel behoudt. En nu komt Hebreeën 11. Heb je? Hebreeën 11 gaan we in twee stukken verdelen. Het gaat over het geloof, het geweldige geheim van het leven van de christen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En daarom komt Hebreeën 11 hier achteraan. Dat is een heleboel vanavond, maar een heel kostbaar hoofdstuk.